waterschapsverkiezingen er ook eigenlijk veel en veel meer naar buiten moet komen wat het waterschap exact doet en waar ze mee bezig zijn. Want ik vind tot nu toe, als we het hebben over de verkiezingen, dan hebben we het inderdaad, omdat wij politieke partijen zijn, hebben we het natuurlijk over de politieke partijen, over de verkiezingen voor de provinciale staten. Maar er zijn daarnaast ook natuurlijk voor de waterschappen zijn er verkiezingen. En daar heb ik eerlijk gezegd heel weinig over gehoord. En ik denk dat het gros van de mensen, die hebben ook helemaal geen idee wat waterschappen nou precies inhouden, wat ze doen en wat ze betekenen voor ons. Maar vooral ook, wat kunnen ze op een gegeven moment wel en niet bepalen. Want heel eerlijk, als je weet dat je zelf verantwoordelijk blijft voor de hoogte van het water, wat het pijl wat onder je huis zit, en dat er dan inderdaad nu bekend is dat een heel aantal huizen inderdaad, ja, richting de 40, 50, 60.000, zelfs 100.000 euro kwijt zijn aan dus de mensen voor de fundering, dan zeg ik van, dan is het wel heel erg belangrijk dat mensen zich realiseren dat het wel ergens over gaat. En dat het dus niet iets is waarvan je moet zeggen van, jongens, oké, ik ga niet stemmen. Ga vooral stemmen. Weet op wie je stemt en zorg ervoor dat je in ieder geval kennis vergaart over wat het nou precies inhoudt.
Ja. En bent u dan voor het verhogen van het waterpeil of voor het verlagen van het water?
Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Want in het platteland hebben we het over de polders, dat het water hoog staat, is goed voor de natuur. En als het laag staat, is het goed voor de boer, toch? Ja. Ongeveer.
Nou ja, min of meer. Ja. Dat dus, en dan heb je natuurlijk ook nog te maken met een stijgende zeespiegel. Dus dat zijn.
Ja, even wat qua beheer binnen de polder heb je daar.
Ja, je hebt inderdaad. Ja.
Hoe zie jij dat? Die discussie over het grondwaterpeil. Ik ben benieuwd of we daar verschil van mening over hebben.
Nou, ik denk dat we daar in ieder geval in samenspraak moeten gaan. Want we moeten dat zowel met de boeren als met eigenaren. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat iedereen zich realiseert dat we allemaal ermee te maken hebben. Dat het dus niet een kwestie is van alleen maar de boeren hebben ermee te maken. Of alleen maar de natuur gaat erover. Hè, we hebben nu hele gedeeltes, ook in Noord-Holland, waarbij de boeren in de wintermaanden, dat zij dus sommige delen van hun grond met water vol laten lopen. Dus dat zijn al zaken die gebeuren. He, dus dat zie je nu ook daadwerkelijk gebeuren. Dat is, als je het goed bekijkt, iets van 10, 20 jaar geleden gebeurde dat nog niet. Ik denk dat het dus wel degelijk zo is dat veel mensen zich beter realiseren dat we er iets aan moeten gaan doen. Want waterhuishouding is gewoon heel erg belangrijk. We hebben niet de kans om straks te zeggen van, jongens, gaan we het een doen of het ander. We zullen en moeten gaan doen. En dat kan alleen maar in samenspraak en in samenwerking met elkaar.
Wacht even hoor, en keuzes maken. En is maak je geen keuzes. Dat kan dus niet meer. Je maakt wel degelijk.
Ik denk dat op een gegeven moment zullen we waarschijnlijk, en dat zal in de toekomst zo zijn, dat zal nu op dit moment, moet daar nog voldoende en genoeg steun voor komen. Maar ik denk dat er op een gegeven moment waarschijnlijk een periode komt dat we erover na gaan denken van, moeten wij ons drinkwater inderdaad door het toilet spoelen? En die keuze gaat dan misschien gebeuren. En dat is nu op dit moment niet zo. Maar dat is wel iets waarvan je zegt van, door dat en ga je op een gegeven moment harde keuzes moeten maken.
Ja, of. Precies.
Zou ik heel kort laatste woord.
Ik ben zelf bouwkundig ingenieur. Ik weet ook over waterinstallaties binnen de woningen. Je hebt helemaal gelijk. We moeten de leidingen gewoon helemaal apart maken. Dus je hebt twee verschillende kwaliteit waterleidingen. Eentje is voor de drinkwater. We willen natuurlijk schoon tot superschoon drinkwater hebben. Dat kan, maar het kost geld. Maar we moeten inderdaad keuzes maken en geld besparen. En voor minder kwaliteit water kunnen we eventueel voor het afspoelen gebruiken. Dus dat is inderdaad een heel goed idee. En ik ben ook heel blij dat ik jullie uitgenodigd heb. Want ik zie heel veel positieve ideeën en ook heel veel expertise en kennis. En dit vind ik echt heel goed.
Oké, dank. Volgende ronde.
Het is er eigenlijk al ter sprake gekomen. Grote bedrijven die enorm beslag leggen op de ruimte en op de elektra en op wat niet al. En die ook nog heel veel gif en fijnstof veroorzaken. Bekende voorbeelden, Tata Steel, Schiphol, Verkade, Albert Heijn, wat niet al. Maar ik wil even focussen op de datacentra. Waarvan er een paar in Noord-Holland staan en waarvan er eentje in aantocht is. Google, Microsoft. En, nou, dat is een groot verhaal, maar ik ben wel benieuwd, kunnen we die nog tegenhouden?
Ja.
Oké.
Partij van de Dieren. En tegen de datacentra.
Nou, ik... Tegen datacentra, nou ja, ik denk dat in principe de datacentra die hier worden aangelegd zijn niet zozeer alleen voor de bevolking hier. Hè. Het zijn natuurlijk over het algemeen datacentra die ook een soort data leveren aan de grote Googles, de grote Facebooks en de grote Microsofts. En die niet per definitie voor ons heel erg veel bijdragen.
Als ik me niet vergis, zijn ze eigendom van Microsoft en Google.
Ja, precies. Dus het is niet per definitie zo dat die datacentra ons alle data, ons allemaal een soort voorzien van. Het is niet duidelijk.
Wat wil je daarmee zeggen?
Nou, ik wil daarmee zeggen dat ik me afvraag bij die datacentra, als die gebouwd worden, of die datacentra nou echt bedoeld zijn om ons die 5G te bieden, zodat we lekker snel kunnen internetten. Of dat die datacentra misschien die datacentra zijn die een soort met van lekker uitruilen met misschien andere landen, hun eigen bedrijf en whatever. Want ik kan me niet voorstellen, als wij hier al 15 of 20... Noord-Holland en de kop van om Amsterdam heen, we hebben de meeste datacentra van heel Nederland. Dus wat is de toevoeging van nog één datacentrum? Want er is een heel...
Je roept een paar vragen op en volgens mij kan André die beantwoorden. Want waar hebben we het precies over? Dat is een beetje onduidelijk.
We hebben het over grote datacentrum.
Ja. Oh, het is niet helemaal mijn expertise. Het
zijn dingen door elkaar.
Ja. Nee, inderdaad. Maar wat in de datacentra opgeslagen wordt, dat zijn grote computers, systemen met heel veel harde schijven. Maar en die moeten gekoeld worden, want en dat is een van de grootste problemen die daarbij spelen. Het koelwater, dat is bijna altijd schoon drinkwater, waarvan je denkt dat had ook grijs water mogen zijn. Ze zijn inderdaad bedoeld voor de hele wereld. We hebben over de hele wereld staan van dit soort datacentra. En die delen, het idee is dat als hier iets uitvalt, dat die data nog wel ergens in Amerika staat of in Oost-Europa of waar dan ook. Dus daar heb je dus duplicaties nodig. Het probleem van het grootste deel van de datacentra zit ook weer een deel in privacy. Is dat ze inderdaad, ze zijn eigendom van de Googles en de Microsofts. Dat zijn allemaal Amerikaanse bedrijven. Wat dus in essentie betekent dat die data altijd toegankelijk moet zijn voor de Amerikaanse overheid. Ja, ik denk dat er wordt heel veel datacentra gebouwd omdat we kennelijk heel veel dingen willen. Ik heb het gevoel, we kunnen best wel minder.
Dat is het helemaal niet. Het probleem is gewoon dat die datacentra hier worden gebouwd omdat wij zitten met een VWD die het super makkelijk maakt voor bedrijven om zich hier te vestigen. Wij zitten met de fucking vervuiling en de temperatuur die in de sloten omhoog gaat en de biodiversiteit die kapot gaat en whatever. Maar dat is het enige, want wij hebben er helemaal geen voordeel bij. Het is ook niet zo dat het werkgelegenheid biedt. Absoluut niet. Er werken bijna drie niet. Mensen in zo'n hal. Ja. En ondertussen de hele polder.
Ja, precies.
Ja, en de windmolens zijn voor die datacentra in plaats van voor de mensen.
De grootste datacenter van Microsoft moet nog gebouwd worden.
Ja, I know. In Flevoland, toch?
Nee, dat is Facebook.
Oh, nou, dan ben ik daar niet helemaal van op de hoogte, maar ik ben sowieso tegen.
Ja, precies. Ja.
Oh, midden meer. 51 hectare en Microsoft heeft daar begonnen met een datacentrum van wereldschaal.
Maar waarom moet dat in Nederland?
De gemeente heeft dat gefaciliteerd en toegelaten. En de provincie mag daar nog wat over zeggen, volgens mij. Of zie ik dat helemaal verkeerd?
Het heeft te maken met subsidiepoorten van de EU. Heeft te maken met financiële voordelen.
Precies onder de rook van Hollands Kroon, dus ik weet daar inderdaad redelijk veel van af. Het is zo dat ze op dit moment een gedoogvergunning gekregen hebben van onze provincie.
Wat deed je daar?
Ze zijn begonnen. ik woon op de grens met Hollands Kroon. Ik woon in Opmeer.
Oh, ja.
Dus dat is precies op de grens. Dus ik kijk op al die...
Wethouder ook?
Ik was wethouder in Opmeer. Dus dat is...
Op de grens?
Op de grens. Dus dat is...
Oké, wethouder op de grens. Dat is goed.
Is altijd goed, altijd goed. Het is in ieder geval zo dat wij heel veel van die windmolens inderdaad op... bij ons in de omgeving gezien ook. Ja. En we weten dus precies hoe dat in elkaar steekt wat dat betreft. Het vervelende is dat het datacentrum reeds dat zij begonnen waren met bouwen. Zonder vergunning,
ja.
Wat ik begrepen heb. En uiteindelijk is het zo dat er toch een gedoogvergunning afgeleverd is door de Provinciale Staten. Omdat men aangegeven heeft, ze verwachten dat zij alsnog een vergunning zouden krijgen. En in die fase werd er dus een gedoogvergunning gegeven.
En waarom dus, gaat u dan niet naar de Raad van State, mevrouw de Wethouder, als u het er niet mee eens bent?
Voor ons is dit iets wat nu speelt, dat we net te horen hebben gekregen dat er inderdaad een gedoogvergunning gegeven is. Zoals al gezegd, voor Noord-Holland denk ik dat het geen goede zaak is als het inderdaad zo is dat datacentra eerst kunnen beginnen met bouwen en daarna pas een vergunning krijgen. Een ieder die in Nederland waar dan ook op een gegeven moment een vergunning wil hebben voor het bouwen van een huis of voor het uitbreiden van een woning of van een onderneming, zal altijd eerst een vergunning moeten hebben voordat ze inderdaad mogen gaan starten. Dus in deze is dit gewoon echt een, ik vind het zelf, Een vergissing, laten we het zo stellen. Of in ieder geval een fout die nu heeft plaatsgevonden. Want
maar als er een gedoogvergunning is afgegeven door de Provinciale Staten, dan kun je toch in beroep of bij de Raad van State er bezwaar tegen maken?
Dat zullen inderdaad de inwoners die daar in de directe omgeving zitten, zullen dat inderdaad mogen en kunnen doen. En daarnaast...
Je roept daar niet toe op, natuurlijk.
Iedereen luistert, dit is de kans. Nou, het is zo dat... wij zijn voor dat een ieder op eenzelfde manier behandeld wordt. Dus met andere woorden, op het moment dat je een vergunning vraagt en je krijgt die vergunning, dat is prima, uitstekend. Zo verloopt het en zo hoort het ook te verlopen. Het hoort niet omgekeerd te zijn dat er op een gegeven moment een gedoogvergunning gegeven wordt, omdat het er al staat.
Ja.
Dus,
billenkoek.
Nou ja, billenkoek. Ja, dat gaat mij wat ver, maar...
Ja, nu, wat doe je eraan?
Wat doe je eraan?
Ja,
ja. Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat er in ieder geval nieuwe partijen gekozen worden.
Ja.
Zodat dit soort zaken in de toekomst in ieder geval voorkomen kunnen worden. Okay. Want ik denk dat wij allen hier aan tafel in ieder geval niet zijn gecharmeerd van überhaupt een gedoogvergunning.
Nee.
Zeker in dit soort gevallen. Dus
kijk, het is natuurlijk een speciaal voorbeeld, maar de vraag is natuurlijk, er zitten hier partijen die heel raad krijgen en die een soort onderstroom in de samenleving vertegenwoordigen van mensen die vanuit hun eigen hoek naar het systeem kijken en daarin corruptie ontwaren en dingen die misgaan en die ideeën willen formuleren om dat te verbeteren en principes hebben. Maar uiteindelijk gaat het dus ook om verzet. Welke vormen van verzet zijn er mogelijk die noodzakelijk zijn om dat systeem te veranderen? Of het nou gaat om het tegenhouden van een datacentrum in Amsterdam of het zuiver maken van het drinkwater. Er moet op systeemniveau, denk ik, iets veranderen. Toch? Of zie ik dat helemaal? Is dat niet iets wat jullie verbindt?
De kiezer bepaalt. Dus uiteindelijk, de partijen hebben een visie, maar op het moment dat er andere partijen die dus inderdaad hier hetzelfde over denken, gekozen worden, dan heb je de kans dat inderdaad in het vervolg daar andere beslissingen over genomen worden.
Ja, maar ik heb het over de partijen die aan deze tafel vertegenwoordigd zijn. Of daar een of er een idee is van hoe je dat verzet ook na de verkiezingen en misschien ook buiten de provinciale staten met de burgers, die directe democratie waar je het veel over hebt, hoe je die gestalte geeft. Bijvoorbeeld als het gaat over zo'n gedoogvergunning voor een datacentrum wat het hele landschap en het water en de elektriciteitsvoorziening verwoest.
Mijn soort van slogan bij het waterschap is: goed water is transparant. Het issue waar het hier over gaat is transparantie. Het is het feit dat zo'n vergunning wordt afgegeven zonder dat iemand doorheeft wat er nou precies gebeurt. Dat de gemeente tegen de provinciale staten en omgekeerd worden uitgespeeld, is allemaal omdat het allemaal niet transparant is. En transparantie is denk ik waar we allemaal als al deze kleine partijen naar willen streven. Want dat is waar je op elk niveau elke keer tegenaan komt. Je hebt de minister-president die geen notulen maakt van de gesprekken die voert.
Of het niet meer herinnert.
Ja goed, maar hij maakt geen notulen. Hij herinnert zich niet. Hij wist zijn dingen. Het is alle. En wat je ziet bij de Belastingdienst is, er wordt gezegd: laat eens zien wat ik dan fout heb gedaan. Vervolgens, ja, maar dat dossier hebben wij niet meer, want we hebben het vernietigd. Het is, transparantie is denk ik het kernpunt hier.
Ik ga het een beetje over. Want transparant, is dat genoeg om die systeemcorruptie te bestrijden, Serge? Ja. Want daar had jij het net over. Dat wil ik even toelichten.
Nee, wat ook heel belangrijk is naast transparantie, ik ben helemaal met jullie eens over transparantie, is dat het veel meer vanuit de bevolking zelf moet komen. En dat kan natuurlijk ook alleen maar door transparantie, maar ook door bijvoorbeeld bindende referenda of correctieve referenda. Zodat de bevolking ook de kans krijgt om dit soort volledig corrupte en foute besluiten van de regering te corrigeren. En dan heb je natuurlijk ook nog een probleem met de referenda, dat als het dan al bindend is, dat er misschien nog regelgeving van Europa bij komt waar het dan weer niet voor geldt. Ik vind dat het voor alles moet gelden. Dus ook voor zaken dat uit Europa wordt opgelegd. Want Europa is gewoon een totaal niet democratische machine. En dat moeten we als Nederland terug kunnen pakken. Als bevolking voornamelijk.
Ja, ik even antwoord op jouw vraag van ja, wat wij kunnen doen als partijen die meedoen met de provinciale statenverkiezingen. Ik denk dat we nu al goed bezig zijn, want we zitten nu bij elkaar. We delen onze ideeën. En die samenwerking, het vuistmaken, bundelen van krachten, dat doen we nu. Maar de bedoeling is ook, mochten we gekozen zijn, dat als we in de Eerste Kamer zitten of in de provinciale staten, dat we dat ook min of meer voortzetten. Ja, daar gaat het om.
Monica, ja, steek de vinger op. Dat mag, ja, natuurlijk. Komt u hoor. Na de verkiezingen. Dat had ik eigenlijk voor het slot bewaard, maar...
Zijn we oké?
Ja.
We zijn oké. Het voortzetten naar de verkiezingen van dit hele gebeuren. Kijk, dat is waarom Nederland met een plan is opgericht. Wij zijn bewoners van onderop. Door heel Noord-Holland heen. We zijn er al mee bezig. Het enige is dat de tegenmacht niet georganiseerd is. En dat is waar wij dus mee bezig zijn. Om dat tegengeluid te geven. Omdat je als in je eentje, als bewoner, geen schijn van kans maakt tegen het systeem. Simga noemt het altijd. We zijn team human against team machine. En ja, als je in je eentje inderdaad ergens last van hebt. Je fundering of... wat ik veel, noem eens iets, dan kom je niet door het systeem heen, omdat er eigenlijk een soort, als je tegen de overheid opneemt, dan neem je het ook op tegen de spinning, tegen de media, de beeldvorming. En je neemt het ook op tegen het rechtssysteem, waar volgens mij was het vorige week dat de rechters aangaven dat ze bereid zijn om te gaan staken. Dus, als burger in je eentje maak je geen zin. Dus je moet je organiseren. Dat is wat wij al doen. En daar stoppen we ook niet mee. Na Nederland met een plan. Want we waren er ook al mee bezig voordat Nederland met een plan bestond. Dus dat wou ik er even over zeggen.
Ik wil er even heel graag op aanhaken. Nou ja, ik weet zeg maar zelf als burger hoe het is om te vechten tegen een systeem. Ik woon op de Van Bossenstraat en achter mijn huis had de gemeente het leuke plan om op vervuilde grond twee eco-bungalows neer te zetten. Met subsidie die wij dan als burgers gingen betalen. En daar moesten 15 bomen voor om. Ik heb 12 jaar geprocedeerd tot aan de Raad van State in mijn eentje. En het is als burger alleen niet te doen om te procederen. Dat is gewoon echt niet te doen. Want je moet sowieso griffiekosten betalen. Je moet een advocaat inhuren. Nou ja, op een gegeven moment dacht ik, oké, dan ga ik het via mijn rechtsbijstand proberen te regelen. En toen dacht ik, maar chick, jij bent een rechtsbijstandjurist. Jij probeert het ene zaakje na het andere zo kort mogelijk kort te sluiten. Ik vertrouw eigenlijk niet wat jij zegt over die bomenkap, want ik denk dat ik het zelf beter weet. Dus nu studeer ik zelf rechten. Ik ben met mijn baan gestopt omdat ik dacht van, oké, word ik nog blij van die 4000 euro in de maand? Nee, dat word ik niet. Daarom zit ik bij de Partij voor de Dieren, omdat ik wil ook, zeg maar, dat wij als burgers gewoon een soort opkomen voor de belangen van de mensen, de kwetsbaarsten in de samenleving die dat nodig hebben. Of het nou natuur is, of dat het nou de mensen zijn, of dat het nou beesten zijn. Een tegengeluid is echt nodig. Okay, een tegengeluid is echt nodig. Oké, eind van het reclamespotje. Nee, maar het is wel echt zo. Ik sta echt aan jullie kant hoor, jongens.
Oké, andere ook nog en dan gaan we pauzeren.
Ja, ik denk ik ga een bruggetje maken, maar misschien hoeft dat helemaal niet. Als je het hebt over de referenda, daar zijn we erg voor als Piratenpartij altijd al geweest. Het enige probleem waar je met referenda steeds tegenaan loopt tot nu toe, is de informatievoorziening. En zolang de informatievoorziening in handen is van de grotere partijen, zolang die in handen is van de pers die alleen maar naar de grotere partijen luistert, zolang dat zo is, kunnen wij eigenlijk niet zoveel daaraan toevoegen. Vandaar dat het heel belangrijk is dat we juist ook de veel kleinere partijen en de mensen met een andere mening elkaar gaan steunen richting de volgende verkiezingen. En dat was, dacht ik, het bruggetje wat hier gemaakt moest worden.
Voilà. Pauze. Tot over een kwartiertje. En dan gaan we het hebben over...
kwartiertje?
Als ik heel zo procent... Ja, kwartiertje pauze.
Kwartiertje. Ja, is goed.
Oké.
Okay. Ben je te lang?
Nou, ik begon net een beetje warm te lopen. Ja, ik wilde jou... Ik ga het ook even... 1-1-2'tje.
Namelijk de vraag, wat doet Noord-Holland met asielzoekers? Daar vergeef ik straks het woord nog aan Galit om te vertellen hoe hij de lange tijd die hij als asielzoeker heeft moeten doorbrengen in Nederland heeft overleefd, als Kok al terecht vroeg. Dan willen we het hebben over een belangrijk onderwerp, over kleur in de politiek, wat daar aan ontbreekt. En tenslotte gaan we nog even terugkijken naar de afgelopen campagne en kijken of dat ze voer biedt om voort te zetten, zoals aangegeven eerder. Dus, Galit heeft verteld over dit kunstwerk. En even ter informatie, dit kunstwerk is gemaakt door de kunstenaar Dominique Himmelsbach de Vries. Die beroemd is geworden omdat hij met de mensen van wie hij hier toen hij in de vluchtkerk zaten, houtsnijders is gaan maken, portretten. En die door de hele stad en de hele wereld heeft geplakt. En musea enzovoort. Hij deed mee aan de televisiewedstrijd voor de nieuwe Johannes Vermeer. En met deze houtsnede heeft hij dat gewonnen. Dat hangt nu in het museum Prinsenhof in Delft. Of het Mauritshuis, whatever. En dit, de statushouder. Het Galit heeft dus na een hele tijd uiteindelijk zijn status gekregen. Maar hoe lang heeft dat geduurd? Dat jij een status kreeg?
16 jaar. 16 jaar. Ja, dat was echt een lange tijd. En die... Ja, kijk, toen had ik hier kans gekregen om mijn hand te wassen in het geschiedenis. Kijk, in de 16e eeuw, als iemand heeft zijn hand gewassen, dat betekent dat iemand met een status, dat betekent dat hij rechter of governor of weet ik veel. En altijd op de rechters, naar de rechterbank naar de rechter beslissing. Dus ze gaan ze altijd zijn hand wassen van die, wat ze hebben daar gedaan.
Is het zo?
Ja, is het zo, ja. Okay, en die altijd was. Ja, kijk, er zijn verschillen. Want Vermeer altijd heeft een paar dingen weggehaald. Van de paar objecten weggehaald van de. Van de real van de real zin naar de erin ik weet niet transparantie of transfer tussen van hier naar daar en die, op dat moment altijd als heeft gezien iemand die heeft zelf was heel veel mannen die ze hebben alleen maar zijn hand gewassen, maar ook er was in de 16e eeuw was één vrouw die ze heeft ook gemaakt, ook door Vermeer. Dat is ander, maar gelukkig toen hebben we de kans gekregen om deze verhalen te reflecteren, bijvoorbeeld er is iets daar gebeurd, achter de beeld van de portret.
Ja. Maar nu even naar de werkelijkheid. Hoe heb je de laatste 16 jaar overleefd? Dat was de vraag.
Ja, dat was een was een echt moeilijke tijd. En gelukkig dat ook hier in Nederland heel veel goede mensen. Zij hebben ons altijd geholpen. Niet alleen maar ik, maar waar was bij een groep voor de 300 of 400 mensen hier in Nederland, Noordprovincie, bijvoorbeeld in Amsterdam. En toen hebben wij geblokkeerd van de overheid, bijvoorbeeld van alles. En er was geen heen om recht te gaan, bijvoorbeeld. En die, ja, toen, ik was in Wassenaar ook op dat moment. Ik was bezig met mijn kerkmissie bijvoorbeeld. Maar ik was altijd op contact met Thomas bijvoorbeeld. En de Younis en de jongens. Die hebben me altijd gevraagd, alsjeblieft, kom maar hier naar Amsterdam. Kom maar hier naar, maar ik was een beetje drukker geweest. So, uiteindelijk heb ik beslist om naar Amsterdam te komen. Toen ben ik hier gekomen, wij was gewoon op de krakband. En dat was de eerste keer in mijn leven. Dus ik heb geen idee over krakband of wat dat teken is. En toen ben ik hier gekomen, dan heb ik had ik meer kans om Nederlands cultuur te leren kennen. Direct van de Nederlands bevolking.
In de krakband.
Want vroeger, wij hebben allemaal geblokkeerd van alles door de overheid. Bijvoorbeeld als hij zit in een opvangcentrum, zit helemaal weg van de verf in de stad, waar je kan niet integreren bijvoorbeeld. Alles moeilijk. En soms, toen heb ik daar ook in de opvangcentrum bijvoorbeeld, de eerste 3 maanden, dan heb ik gevraagd, mocht ik Nederlands taal leren? En de antwoord was negatief. Maar gelukkig, door de Nederlandse studenten of Nederlandse jongeren, vrijwilligers, heb ik van hun iets geleerd. Dan vandaar heb ik ook geleerd dat er heel veel gaten tussen de Nederlandse en de vluchtelingen, die was per se gecreëerd van het systeem. Om, ik weet niet.
Het gat tussen de mensen?
Tussen de vluchtelingen en de Nederlandse bevolking of Nederlands
mensen.
Dat bijvoorbeeld, je krijgt geen kans om te integreren, om te integreren.
Ja.
Bijvoorbeeld. En ook, er heel veel ook belangrijke dingen daar. Kijk, integratie komt niet van zichzelf. Komt voor, ook door het samenwerken bijvoorbeeld. Op de manier die jij bent verwelkomd. Dat is de eerste.
Ja. Bij wie jou hier heette dat normal life. Belangrijk. De doelstelling van de vluchtelingen zonder papieren was, wij willen een normaal leven.
Yes, normaal leven, dat is onze vraag altijd. Maar ook, ikzelf, ik weet dat gaat niet gebeuren. Want er is ook een reden, ook een echte. Dat heb ik zelf een onderzoek gedaan, dat is pas 3 jaar geleden. En ook, ik heb altijd ook doorgegeven op de demonstraties, een speech op de exchange met de students. Altijd ik praat over. Kijk, hier, we hebben in Europa hebben wij een heel groot probleem. Dus tegen wij elkaar niet om te zeggen, nee, stop, dit is niet goed. Frankrijk, alleen maar Frankrijk, verdient 500 miljard euro van Afrika. Iedere jaar.
Van Afrika.
Van Afrika, iedere jaar. En ze investeren daar ook bijna niks. En dat is een van de redenen. Vandaag hebben wij Rusland in Afrika geweest. Dat is een van de redenen. En dan, ja, voor de jongere mensen was ja, niks daar in staat is om te studeren of op je leven te bouwen, bijvoorbeeld. Alleen maar één weg dat je moet je land verlaten. En ook er andere dingen daar ook, bijvoorbeeld. De dictatorship bijvoorbeeld in Afrika krijgt altijd steun van de Europese Unie. En dit is ook van de, een van de redenen die vandaag hebben wij heel veel vluchtelingen hier. De oplossingen van die. En die, dit alleen maar iets in de Europese Unie. Ze moeten echt daar iets doen.
Oké, jij bent best wel succesvol nu, als succesvol kunstenaar.
Gelukkig nu.
Ja, gelukkig. Kijk, maar eindelijk. Hoe geldt het nu voor die andere asielzoekers die niet succesvol zijn, die niet die kansen krijgen?
Mag ik één ding vragen om de discussie te schrappen?
Nee, ik schrijf één vraag tegelijk, Marieke.
Nee, maar zo is hij begonnen. Okay. Dus we komen zo op terug.
Ja, want ik weet niet wat ik anders begrijp ik het verhaal niet helemaal.
Oké, okay, een verduidelijkende vraag. Wat bedoel je?
Wat versta je onder een asielzoeker?
Nou, dat is iemand die uit het buitenland komt als migrant en vraagt om asiel in Nederland.
Maar
ook, laten we geen theoretische discussie voeren.
Nee, is goed. Maar ook,
de vraag niet zo goed.
Dat is heel belangrijk.
Ja, maar ook er zijn nog redenen. Kijk, soms door de oorlog of armoede of climate change bijvoorbeeld.
Precies, of, en ja, daarom vraag ik het dus.
Ja, of ook bijvoorbeeld ja, economisch, ook migratie, dat ook ja, bestaat ook. Er heeft een verschillende categorie van migranten die, ja, die zijn
weer. Maar hoe kunnen we de asielzoekers die nu in Nederland zitten, die niet zo die kans krijgen zoals jij, of althans niet die succes geboekt hebben zoals jij het hebt, hoe kunnen we die helpen?
Kijk, soms een beetje moeilijk voor ons alleen maar iets om te doen, want de overheid moet daar ook.
Wat kan de overheid doen? Dat willen wij weten.
Ja, want kijk, vandaag hebben we heel veel duizenden vluchtelingen. Wij praten niet over 1, 3 of 4.000. We praten over een enorm aantal vluchtelingen die daar in Nederland komen. Wat wij kunnen doen, wij moeten echt het probleem oplossen. Oplossing, hoe kan dat? Eerst de Europese overheid of Europese Unie, zij moeten stoppen de dictatoren in Afrika om te steunen, bijvoorbeeld. En de tweede keer, als je hebt een business met een ander land of iets, dat is heel goed, maar ook je moet daar ook iets investeren, zoals in Frankrijk. En daarom de redenen van, je ziet heel duizend van vluchtelingen ook, Frankrijk is een van de redenen. En zonder eerlijk praten over wat er op de tafel is, dan niks komt uit. Niet alleen maar over Nederland.
Je kunt het weer terugbrengen naar de provincie, als je het niet erg vindt. Ja. En de vraag is eigenlijk, ook in Noord-Holland moeten alle gemeenten een bijdrage leveren aan het opvakken van asielzoekers en statushouders. Ik heb eigenlijk namens M2M de stelling op tafel gelegd dat ik vind dat de meeste AZC's het beste kunnen sluiten. Helemaal geen AZC's. Omdat het inhumane instellingen zijn.
Ja,
waar je geen Nederlands mag leren, waar je niet mag werken, waar je jaren van je leven, in het geval van Geliet, 16 jaar verliest. Wat is er dan de oplossing? Mijn oplossing zou bijvoorbeeld uit bestaan dat mensen die hier het gewaagd hebben om naar Nederland te komen, geeft die een werkvergunning voor 5 jaar. Zodat ze op hun eigen kracht gaan integreren en participeren en op een normale manier kunnen functioneren door te werken en rond te reizen en niet opgesloten te zitten in een kamp.
Ja, eens.
Dat ja, zou. Dus maar geen discussie over AZC's, gewoon sluiten die handen.
Nee, gewoon kleinschalig in wijken, gewoon in elke wijk in Amsterdam gewoon mensen plaatsen. Dan denk ik, dat is toch allemaal niet zo ingewikkeld. Er staan genoeg kantoren leeg, er staan genoeg panden leeg.
Hoeft geen hek omheen.
Mensen moeten daar gewoon lekker zitten, tussen gewoon de mensen die in Amsterdam wonen. Er staan bij mij in de straat bijvoorbeeld 3 woningen al 2 jaar leeg. Dan denk ik, ja, hoezo staan die leeg? Hoezo kunnen daar gewoon niet gewoon mensen wonen?
Ja, maar kijk,
en mensen moeten ook gewoon kunnen integreren volgens mij in een wijk. Als je in zo'n asielzoekerscentrum zit. Ja, ik vind het heel moeilijk voor te stellen. Want ik ben zelf natuurlijk gewoon Nederlander. Ja. Jij bent ook Nederlander. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat mensen er heel veel beter van worden als ze afgesloten zitten. En ik heb er altijd een beetje een soort, het klinkt heel naar, maar een soort, ik vind het een beetje lijken op een Tweede Wereldoorlog concentratiekamp. Ik vind het inhumaan. Ik vind dat je mensen ook niet zo lang in ongewisse kan laten. Ik vind als je hier in Nederland komt, laat mensen gewoon proberen om mee te doen in de maatschappij. We hebben superveel mensen nodig. We hebben bij de fixbrigades hier in Amsterdam, waar we mensen kunnen helpen. Ja,
ja. Ja, maar soms ook, kijk, als je hebt een vloed van vluchtelingen, dan die heeft altijd iets mee te maken met de sociale security bijvoorbeeld. Met de sociale security bijvoorbeeld. Je kan niet gewoon je deur laten open voor iedereen zo binnen te laten komen. En in deze erin, op deze tijd nou, je hebt goede mensen en slechte mensen ook. Slechte mensen, dat ik bedoel van, ja, ook ISIS ook staat daar ook. Het niet alleen maar over de, ja.
Maar kun je nou de slechte mensen niet binnenkomen en goede mensen wel? Hoe weet je dat?
Ik bedoel, op slechte mensen, kijk, nu krijg je 5000 bijvoorbeeld vluchtelingen van verschillende landen bijvoorbeeld. Ja. Je weet wie is in deze groep, was van ISIS daar is geweest of niet.
Dan, hoe weet je dat?
Ja, dan je moet ook onderzoeken.
Ja?
Je moet ook onderzoeken. Ja, via zijn datagegevens.
Er zijn ze dan, al binnen. Ja,
ja, ermee. Ja, en, daarom, dat maakt toch niet zo heel veel uit.
Daarom, dit gaat niet ook gaat niet echt goed met het social security systeem. Maar ook er een andere oplossing daar. Waardig politiek.
Meer geld naar klimaatverandering, meer geld naar ontwikkelingssamenwerking, meer geld naar de oorzaak van het probleem. Ja. Ook sowieso.
Ja.
Maar ik vind als mensen hier in Nederland zijn, dat ze wel gewoon een humane kans moeten krijgen om gewoon in ieder geval mee te draaien in deze maatschappij. Want geen enkel persoon vindt het leuk om een beetje langs een zijlijn in een of ander afgelegen kamp.
Ja. Dat kan, dat,
af te wachten, weet je wel.
Dat kan, maar ik denk, je ook, je weet het ook, vroeger hebben wij samen bijvoorbeeld met GroenLinks hier in Amsterdam samengewerkt. Lange tijd, een lange periode. En toen zij hebben de electie gewonnen, zij hebben gewoon ons weggestuurd.
Ze hebben jullie weggestuurd?
Gewoon.
En dan,
gewoon, nee, is een artikel of weet ik veel van onze burgemeester hier in Amsterdam. En dat was alles, voor ons was duidelijk, wij kunnen niet samen verder gaan. Maar ook, ik heb ook een open brief ook geschreven. En, ik weet het, je weet het toch?
Aan de burgemeester?
Yes.
Ja, ja.
Ook geen antwoord.
Mag ik één ding nog zeggen hierover? Want de provincie Noord-Holland, de Partij voor de Dieren, heeft dus ook een initiatiefvoorstel en een motievreemd aan de orde van de dag ingediend. Om in ieder geval voor te zorgen dat de provinciale gebouwen die leeg staan, dat daar in ieder geval gewoon mensen in worden opgevangen, want er staan zoveel gebouwen leeg in Noord-Holland, dat wil je niet weten, maar ook regeringsgebouwen, ook provinciale gebouwen. In Amsterdam is dat hetzelfde verhaal en ik zou eigenlijk toch wel voor willen pleiten dat in ieder geval rijksgebouwen, gemeentelijke gebouwen, provinciale gebouwen die leeg staan, dat we dan in ieder geval mensen die dat het hardst nodig hebben, gewoon wel die hulp bieden.
Okay,
ik vind echt dat je het moet opnemen voor kwetsbaren.
André of Rebelle, willen jullie hier nog wat over kwijt?
Nou, ik denk dat voor Code Oranje is het in ieder geval heel erg belangrijk dat wij sowieso een opvang in kleinschaligheid willen. Ja. Maar die opvang in kleinschaligheid moet wel in samenspraak en in samenwerking gebeuren met de gemeente. Het kan niet zo zijn dat er op een gegeven moment vanuit het Rijk aangegeven wordt van je moet zoveel contingent van personen moet je opnemen. Terwijl bijvoorbeeld de gemeente dat helemaal niet kan. Hè? Iedere gemeente die heeft in Noord-Holland ook een aantal vluchtelingen die ze moeten opnemen. Ook het aantal statushouders, daar moet dan op een gegeven moment een huis bij komen. En dat zijn natuurlijk de afspraken die er nu zijn. Maar wat wel heel belangrijk is, we moeten natuurlijk wel kijken van oké, wie heeft er op een gegeven moment ook recht om te blijven. Want we kunnen niet natuurlijk aangeven van jongens, kom allemaal maar binnen. En laten we dan daarop dan een contingent of een blik gebouwen opentrekken. Want dat gaat ook niet werken. Het gaat erom de mensen die hier echt als vluchteling komen, En die dan uiteindelijk ook als statushouder mogen blijven. Dat we die zo snel mogelijk inderdaad in een humane manier en op een humane manier in een woning terecht zien laten komen. En op dit moment is dat gewoon best wel heel spannend. Want we zien dat er gewoon echt heel veel mensen zijn die in de afgelopen jaren, en dat is echt al decennia, dus dat is niet iets van gisteren. Er zijn gewoon ook heel veel mensen die al jarenlang, A, of ze zitten te wachten om te horen of ze mogen blijven. Of ze hebben gehoord, ik mag niet blijven. Nou, en daar moeten we toch echt serieus naar gaan kijken. Want we kunnen het natuurlijk niet hebben dat dat op een gegeven moment inhumane situaties gaat geven. Maar we kunnen het ook.
Wat zie je dan als je gaat kijken naar die mensen die uitgeprocedeerd zijn?
Als mensen uitgeprocedeerd zijn uiteindelijk, dan moet er toch een vervolg gegeven worden van oké, maar wat gebeurt er dan daarna? Hè? Als iemand uitgeprocedeerd is en er is 100% duidelijkheid van het gaat hier niet lukken, maar misschien in een ander land waar ze als eerste bijvoorbeeld asiel aangevraagd hebben, hebben ze meer kans, dan zullen ze toch daar naartoe moeten. Maar 16 jaar wachten op een, dat zeg ik, maar 16 jaar wachten om te horen of je hier mag blijven, dat vind ik sowieso inhumaan.
Ja, maar ook, kijk.
Laatste woord voor Galice, okay. Dan gaan we afronden. Ja, dus dan gaan we
terugblikken.
Ja, André nog.
Nee, ik. Bijvoorbeeld, van waarom ik moet hier verwachten van 16 jaar. Ik kan ook naar een ander land gaan, maar als heb ik naar een ander land gegaan, dan dat teken is, je hebt een Dublin-klim. Dublin, dat teken is de eerste land, de land die je komt vandaan, de tweede land, de land die je hebt asiel gevraagd, je hebt geen recht naar het derde land. En dat staat duidelijk in het artikel. Maar ook, als je hebt de artikel goed gelezen, ook, op de artikel ook staat de alle mensenrechten daar. Onderwijs bijvoorbeeld, healthcare, shelter, alles is dat. Maar ik vind het jammer dat de goede punten zijn weggehaald. En staat gewoon alleen maar in artikel Dublin claim. Als je hebt daar gegaan, je komt vandaan, je hebt een fingerprint daar. Ja, oké, dat genoeg. Zij gaan niet vragen meer over de redenen van waarom je van die of van dat land gekomen. Maar ook de oplossing van de vluchtelingen. Kijk, altijd ik zeg, export ammunition equal increase migrations. In Afrika, we hebben geen wapens meer.
Moet je even uitleggen, Galit?
Ja.
Ik bedoel, de wapen in export staat gelijk aan de instroom van vluchtelingen uit crisisgebieden in Afrika. Dat bedoel je toch?
Ja. Kijk, in
maar dit is even het laatste punt, want we gaan weer terug naar de provinciale staat, als je niet erg vindt.
Dit is het laatste punt, ja.
Ja.
Ja. Om het vloeding te stoppen, zij moeten echt die ook stoppen van. Geen wapens sturen, geen stoten naar de dictatoren in Afrika. En vroeger, ik heb ook een hoop om, als ik naar Europa moet, dan kom ik naar hier vakantie of om te studeren of iets anders te doen. Maar niet naar vluchten, omdat ik op zoek voor veiligheid. Maar ook, ja, ik zie ook de wapens van hier naar daar gestuurd. Wat we hebben daar in Afrika bijvoorbeeld, en deze vraag aan de hele provincie, ja. Die hebben heel veel van vluchtelingen. Je hoeft niet vluchtelingen terug te sturen, maar stuur maar boek, een exerciseboek en een notebook voor de kinderen om zijn toekomst te laten.
Ja, en sowieso, wat ook.
Maar je bent André aan de beurt, sorry.
Ja, André.
I love Africa.
Doe je straks. Nou, ik wou even een paar dingen tussendoor gooien, om gewoon misschien ook meer om even over na te denken. Het vluchtelingenprobleem heeft ook een privacy aspect. Het feit dat je heel veel dingen tegenwoordig alleen nog maar elektronisch kan betalen, betekent dat je dus echt in het systeem moet zitten. Je hebt een bankrekening nodig, je hebt enzovoort. Het is niet misschien echt oorspronkelijk de bedoeling, maar het helpt ontzettend om te zorgen dat mensen die illegaal zijn, ook heel erg illegaal blijven en ook geen bestaanszekerheid meer hebben.
Een tweede punt wat ik even zou willen noemen is dat de IND meestal de adviezen geeft en daarbij niet helemaal zuiver op de graad is. Ze hebben gewoon vaak voor een aantal landen gewoon de opdracht van iedereen die daar vandaan komt moet gewoon teruggestuurd worden. En we doen gewoon alsof het een veilig land is. Er wordt op allerlei manieren worden vluchtelingen onder druk gezet om het zo te kunnen formuleren dat ze geen recht hebben op asiel. Dus daar zit ook nog een heel interessant aspect in. En wat ik zelf als meer in de politiek interessant vind, is dat het in het debat wat we erover hebben, de economische vluchtelingen, als ik dat even zo mag noemen, tot en met de statushouders, de mensen die echt gewoon recht hebben om in Nederland te blijven, de asielzoekers die in opgevangen moeten worden en daarom ook recht hebben op Nederland, dat wordt op één hoop gegooid de hele tijd. En als we het hebben over statushouders, dan klinkt dat voor heel veel mensen op dit moment alsof we het hebben over economische vluchtelingen. En zolang we dat niet helder hebben, denk ik dat we ook een groot probleem hebben. Maar ik wou vanuit mijn kant ook even de ICT-dingen benadrukken, ja, want dat is mijn taak.
Ja. Mag ik iets zeggen hierover, ja, alsjeblieft? Ja. Nou ja, ik vind sowieso de hele scheidslijn tussen economische vluchtelingen, oorlogsvluchtelingen, statushouders, vind ik allemaal echt een soort allemaal bullshit eigenlijk. Ik denk dat wij als Nederland en als Europa gewoon op een heel andere manier met Afrika om moeten gaan. Inderdaad, het wapenverhaal wat jij zei, dat is één ding waar ik op aan wil haken. Maar ook onze grote landbouwsubsidies en alle quota's die we geven aan het dumpen van koeien voor 1 euro op de Afrikaanse vleesmarkt. Waardoor eigenlijk de kleine boeren in Afrika gewoon niet de kans krijgen om zelf van hun eigen vlees een soort met van rond te komen. En de pesticiden en alle kunstmestrotzooi die we ook nog eens een keertje vanuit Europa daar dumpen. Ik denk dat als wij de problemen aanpakken bij de oorsprong, en dat betekent dus een eerlijke verdeling van voedsel, welvaart, dieren niet uitbuiten, afval niet verbranden daar, hele goede. En ook de klimaatcrisis en de energiecrisis gewoon in samenhang aanpakken en niet alles zelf een soort met van dumpen in Afrika, wat het meest mooie continent van de wereld is. Dat we dan al een stuk verder komen in plaats van zeggen van oké, dit is een asielzoeker, dit is een statushouder. We moeten het probleem gewoon heel anders aanpakken. Deze hele economie spoort gewoon niet.
Oké, tot zover. We naderen het einde van deze avond en we gaan nog eventjes terugblikken naar de campagne en naar wat we geleerd hebben. Dat is heel belangrijk. Jij moet straks met je auto uit de parking. Dus jij mag eerst.
Economisch probleem.
Een echt economisch probleem, inderdaad. Ja, maar ja, als je helemaal uit op meer komt, dan is dat niet te doen.
Ja,
de busreis, maar de bus die is daar helemaal niet. Dus ik denk dat dat ook nog een... Er is geen gewone bus die naar Opmeer gaat, inderdaad. Dus als je vanuit... er zijn heel veel gebieden in West-Friesland die op dit moment nog steeds geen OV hebben, of waar in ieder geval het OV is wegbezuinigd. Dus wat dat betreft, inderdaad.
En wat heb je geleerd?
Nou, wat ik in ieder geval... de campagne is voor Code Oranje in ieder geval... Ja, best wel enerverend geweest. We hebben heel erg veel ons best gedaan. En we moesten zeker in het begin natuurlijk best wel wennen. Want je moet natuurlijk beginnen met het behalen van alle handtekeningen. En als nieuwe partij was dat best wel ingewikkeld. Want wij hadden bijvoorbeeld in eerste instantie te weinig handtekeningen in Amsterdam. En dan bleek uiteindelijk dat de gemeente niet wist dat er op de dagen nadat wij dus te horen hebben gekregen van oké, je hebt zo weinig, die moet je dus alsnog mag je die gaan halen in Amsterdam. Wist het gemeentehuis hier niet dat inderdaad zo was. Dus wij hebben 7 verschillende mensen die zijn weggestuurd, terwijl zij gewoon hadden kunnen tekenen. Dus wij hebben heel lang erover gedaan om inderdaad die 30 te halen. Want dus, en daar hadden meer partijen hadden daar last van. Dus wat dat betreft, de campagne is, wat dat betreft, daar kunnen nog best wel wat puntjes. Het was een moeizame start.
Daarna ging het als een tierenlier.
Nou ja, wat in ieder geval als een tierenlier ging, is dat bij de debatten waar we zijn geweest, daar kon je in ieder geval je ei kwijt. Het is wel zo dat je zegt van het gros van de debatten die worden gedaan nog steeds door het Haagse politieke lijsttrekkers. En niet door de mensen die dus uiteindelijk in de provinciale staten terechtkomen. Ja. Ja. Dus wat dat betreft, moet ik heel eerlijk zeggen, vond ik het nog wel tegenvallen. Want bij zoveel debatten zijn wij überhaupt niet uitgenodigd. Omdat wij gewoon A, een kleinere partij zijn. Nieuw beginnen. En daardoor word je niet eens uitgenodigd. Dus dat is één. Daarbij wat ik in ieder geval ook heel erg belangrijk vind. Er is vanuit provincie is er nu een andere methodiek gedaan. Waarbij mensen vanuit het buitenland eigenlijk in een extra provincie gevat worden. En zij kunnen dus vanuit het buitenland kan er gekozen worden.
De spookprovincie.
De spookprovincie, maar die geniale uitvinding, maar die spookprovincie, de mensen waar ze op kunnen kiezen, dat zijn wel de politieke partijen die nu al in de Tweede Kamer zitten. En dat zijn dus niet de partijen die nieuw zijn. En dat zijn wij dus niet. En ik vind, als je gaat hebben over democratie, dan vind ik het heel erg belangrijk dat... Nee, wij staan niet op die lijsten.
Dat is totaal niet democratisch.
Dat weet ik en daarom zeg ik het ook.
Okay.
Wow.
Dus vandaar. En daarom zitten wij ook hier. Dus vandaar dat ik ook inderdaad aangeef van, als we het hebben over co-democratie, dan denk ik dat we nog een hele weg te gaan hebben. Dus ik hoop dat we inderdaad gekozen worden en dat wij daadwerkelijk aan de gang kunnen in provinciale staten in Noord-Holland. Maar er is nog een weg te gaan.
Bravo. André. André Lega. Ja. Naar de BPG. GPW.
Niet meer? Nee, het ligt wat anders. Ik ben nu namens de Groene Partij. Piraten. De Groenen en de Piraten. Ik denk dat ik kan een deel van het verhaal natuurlijk onderschrijven, want als je als partij die nog niet vertegenwoordigd is in het orgaan waar je voor verkiesbaar bent, dan moet je altijd door een aantal hoepels heen springen. En die 30 handtekeningen, het lijkt heel weinig, maar de essentie is dat je die moet zetten op het gemeentehuis in bijzijn van een ambtenaar. En je moet dus expliciet naar het gemeentehuis om dat te gaan doen. Dat kost heel veel organisatie. Het betekent dat nog voordat de campagne begint, ben je al door heel veel tijd van je vrijwilligers zit daar al in. En die kunnen ze later niet meer besteden aan de echte campagne. Dus je staat altijd sowieso al op een achterstand. Financieel soms ook, zeker voor de Tweede Kamer, waar het €11.250 kost om überhaupt dan mee te mogen doen. Kortom, er wordt meteen ook een grote greep gedaan in je campagnekas. Dus het feit dat je als beginnende partij of een partij die nog niet vertegenwoordigd is, word je gewoon inderdaad gewoon soort van gediscrimineerd. Ik zeg altijd, mijn passief kiesrecht wordt aangetast.
Ben je eigenlijk een soort asielzoeker?
Je staat in elk geval zwaar op een achterstand. En, nee, nog niet. Nee, en dat moet je eerst maar zien te verwerven. En dan valt het allemaal weer erg mee. Wat de campagne zelf betreft, ik denk dat het loopt zoals het loopt. Je krijgt ongelooflijk weinig aandacht als kleine partij. En ik heb het gevoel dat we ook daar nog steeds een beetje achter de feiten aanlopen. Dus het is wel een zaak om elkaar vast te blijven houden tot aan de volgende verkiezingen, om gezamenlijk weer te zorgen dat we er komen. En misschien helpt het om één grote lijst te hebben. Misschien helpt het om, als we weer lijstverbindingen mogen maken, misschien helpen andere dingen. Maar we moeten ons in elk geval zorgen dat we er bij de volgende verkiezingen weten wanneer de debatten zijn, uitgenodigd worden door de debatten, heel hard tegen de pers kunnen zeggen van, jongens, er zijn meer partijen dan de 8 of 9 of 10 die je hebt uitgenodigd, want er doen er 20 mee.
Ja, ik begrijp dat je het leuk vindt om alleen maar bekende mensen te hebben. Maar daar gaat het niet over. Die bekende mensen die zijn namelijk helemaal niet verkiesbaar. Enzovoort. Dus dat, ik denk dat we gewoon een opdracht hebben voor de volgende verkiezingen weer.
De Partij voor de Dieren heeft daar minder last van die drempel. Want die zitten al in diverse organen.
Ja, dus, maar ik denk ook...
wat kunnen wij nog leren van deze campagne?
Nou, ik vind ten eerste nog steeds... dank jullie wel voor de uitnodiging. Want ik vind het heel fijn om te horen wat er zeg maar ook... ja, voor de rest van de burgers leeft. Omdat ik natuurlijk zelf ook in Amsterdam woon. Maar ik denk dat... En het is geen aanval, maar dat jullie misschien de volgende keer je moeten aansluiten bij de Team Planet Estafette. We zijn 4 weken geleden begonnen. We zijn in Texel begonnen. We hebben alle plaatsen waar eigenlijk burgers bezorgd zijn over het milieu, hun eigen gezondheid of het klimaat of het afschieten van konijnen voor een of andere golfbaan, Tata Steel, Schiphol, Lutkemeerpolder, verdozing. We zijn overal zijn we langs gegaan. We hebben organisaties, burgers hebben een certificaat van mededogen uitgedeeld die al 15 jaar of 20 jaar strijden. Bijvoorbeeld omdat ze geen longkanker willen krijgen of hun kinderen veilig willen laten opgroeien. Of omdat ze een vogelasiel hebben en elk jaar 10.000 vogels opvangen. We hebben vanuit de partij hebben we de burgers en de stichtingen die eigenlijk niet zichtbaar zijn in de maatschappij. Het is een A4'tje hoor, gewoon geprint, maar gewoon... bijvoorbeeld met de bewoordingen van voor jullie tomeloze inzet om de Lutkemeerpolder voor de volgende generaties te behouden en groen te houden. Hebben we allerlei stichtingen uitgenodigd en mensen die in verschillende lagen van de bevolking misschien politiek niet zichtbaar zijn, maar die heel belangrijk zijn eigenlijk voor de fundering van waar wij met Nederland naartoe willen. Ja, die hebben we in het zonnetje gezet. En je merkt dan echt dat mensen gewoon soms met tranen in hun ogen zo'n klein A4'tje ontvangen. Bij Tata Steel had mijn vriendje een vegan kookgasfabriek 2 taart gemaakt. En die vrouw en ook een server daar, die was helemaal ontroerd dat we dat gedaan hadden. Dus ik denk dat jullie misschien naast het debat voeren, wat ik heel leuk vind hier, omdat ik het heel leuk vind om deze kunstenaar te ontmoeten en al jullie allemaal. Maar dat het misschien ook goed is om toch de paden op en de lanen in te gaan. Want een provincie is verder dan alleen Amsterdam. En te kijken wat er misschien bij andere organisaties leeft. En ook, nou, loop de volgende keer mee met het Team Planet Estafette, zou ik zeggen. Gezellig. Oh,
luister naar politiek.
Wat zeg je? Nou, dit...
Is geweest, is voorbij.
Oké, hier is... Ben jij ook niet uitgenodigd? Nou, ik sluit me eigenlijk wel een beetje aan Drel van de Groene Piraten, wat hij zei. Maar ik heb dit natuurlijk wel binnen een paar dagen, binnen een week georganiseerd. 2 debatavonden. En dat hebben we gedaan met... campagnebudget 0,0 euro. Dus we hebben dit heel veel te danken aan mensen, ja, aan de kandidaten. Ik zal even geen namen noemen, maar 1 naam wil ik wel noemen. Dat is die man die hier met een petje hier rondloopt. En dat is Daniel Bos, de beheerder. De buurtambassadeur van Westerpark. En de Koperen Knoop. Ja, die heeft, dat is de stille kracht. En zo heb ik nog een paar, maar ik zal niet... we hebben allemaal samen dat gedaan, binnen een week, met 0,0 euro.
Wat heb je geleerd?
Wat heb ik geleerd? Ik heb geleerd dat wij de krachten moeten bundelen, moeten samenwerken... We hebben geleerd dat we heel veel kennis in huis hebben en dat we dichter bij de burgers staan. En ik denk dat de burgers dit ook willen horen. En ik denk dat ik dit ga voortzetten na de verkiezingen en voor de verkiezingen. Ja. Want dit is natuurlijk wel expertise, kennis. We moeten communiceren, we moeten gewoon dichter bij de burgers staan. En gewoon doen wat de burgers denken en willen. En dat is wat er nu niet gebeurt. Maar ik zou nu even overstappen naar mijn eigen partij. Dat is Nederland met een plan, SVP, hoe dat ontstaan is. Nederland met een plan is vorig jaar ontstaan. Dat was eigenlijk bedoeld voor de Chinese gemeenschap. De eerste Chinezen die kwamen in 1911. En die hebben geen zeggenschap. Na 112 jaar zijn ze nog steeds niet vertegenwoordigd. Dus vandaag en vorig jaar met de corona periode kreeg ik heel veel klachten.